Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 23, vers 13 tot en met vers 32. Lucas 23, vers 13 tot en met vers 32. De te zingen psalmen zijn psalm 40, vers 8. Psalm 68, vers 2 en 10. Psalm 39, vers 8. En psalm 31, vers 17. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Lucas 23, vers 13 tot en met vers 32. De te zingen psalmen zijn psalm 40, vers 8. Psalm 68, vers 2 en 10. Psalm 39, vers 8. En psalm 31, vers 17. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp, onze kracht en verwachting. In dit morgenuur staan in de naam des Heeren, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zijn we en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. We gaan samen lezen en luisteren naar de schriftlezing, opgetekend in de Lucas Evangelie, daarvan hoofdstuk 23, de versen 13. Tot en met 32. Maar voorafgaande stellen we ons samen eerst onder de tucht van de 10 geboden des Heeren, nadat we gezongen hebben uit psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, psalm 40, vers 8. Thank you.
sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb hem ulieden tot hem gezonden. En zie, er is van hem niets gedaan dat is doodswaardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep tegelijkelijk, zeggende: Weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was, en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hen wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daarentegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en de overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als ze hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook wenen en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook 2 anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden.
De tekst voor de prediking vanmorgen werd u opgetekend in Lucas 23. En ik lees u van vers 26. als ze hem, dus tegen Jezus, wegleiden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. Tot zover de tekst. Schrijven boven deze tekstwoorden de kruisdrager. Maar dan kruisdrager geschreven met een hoofdletter. En dat is Christus. We gaan samen over nadenken. In de eerste plaats zien we Simon hier genoemd. Op weg naar Jeruzalem. In de tweede plaats Simon gedwongen onder zijn kruis. Zijn schrijf je met een hoofdletter. Dat is het kruis van Christus. Ten derde Simon op weg naar Golgotha. Maar we gaan eerst samen zingen op Psalm 68 en daarvan vers 2 en vers 10. Maar het vrome volk in u verheugt en gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, 2 en 10. merkt op, ieder huis heeft zijn kruis. En ieder hart heeft zijn smart. Dat zal waar wezen. En we moeten niet onderschatten hoe zwaar kruisen kunnen zijn die mensen worden opgelegd door God. Kruisen waardoor ze gebukt door het leven gaan. Soms met veel pijn, moeite, angst en benauwdheid. Alleen zijn. Zorgen die je kunt hebben in het licht van de eeuwigheid. Je voelt jezelf een kruisdrager. Maar de vraag is, of je ook de kruisdrager mag kennen. We zijn er diep van overtuigd. Als u die kruisdrager hebt leren kennen in uw leven, dan hebt u ook leren zien dat de kruisen die u moest dragen in uw leven, daar kwam Jezus niet uit tevoorschijn. Alleen als u de kruisdrager, die man van smarten, hebben leren kennen in uw hart en in uw leven. Dat onderscheid, dat ligt ook in de les van vanmorgen. Het kan wezen dat u zegt, hoe word ik dan een kruisdrager achter Jezus? Ziels ondervindelijk, hè? Want het kan anders wezen dat u van uw gewone kruis die moet dragen, wat is gewoon? Een kruis wordt nooit gewoon. Altijd iets bijzonders, hij moet ondergaan. En toch, daar kan een mens mee gebukt gaan. Hij kan menen dat hij de kruisdrager Jezus nodig heeft en kent. En hem lief heeft en dat hij zijn kruis draagt. En mijn ondersteuning geeft in de gang en weg die ik in al die zorgen en moeite moet gaan. Maar dat ik niet kan verklaren hoe ik in Christus de kruisdrager met een drieënige God ben verzoend en verenigd. En hoe kom ik daar dan aan? Hoe leert de Heer dat zijn volk? Daar staat de schrift vol mee. Ook de korte tekst die wij vanmorgen als tekst willen met u gaan overdenken, mediteren. Wat lijnen doortrekken naar de tijd en naar ons persoonlijk leven, de verhouding met God. Of dat die verhouding er niet is. Maar een belangrijke vraag vind ik, hoe kom ik eraan? We lezen onze tekst en als ze hem wegleiden, namen zij ene Simon van Cyrene. Komen van de akker. En legden hem het kruis op dat hij dacht in Jezus droeg. We lezen op een andere plaats in de Bijbel dat hij was de vader van Alexander en van de Rufus. Als Paulus aan de Romeinen een brief schrijft, aan het einde gekomen zijnde, brengt hij de groetenis over aan verschillende personen die hij tijdens zijn ambtelijk werk heeft ontmoet, leren kennen, maar ook de vreze God in heeft mogen vinden. En dan staat er deze woorden. groet Rufus, de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder en de mijne. Dat laatste, zegt de kanttekening, betekent niet dat het naar het vlees de moeder van Paulus is geweest, maar ze was voor hem een geestelijke moeder. Maar als hier alleen staat Rufus, dat hij de uitverkorene Gods is en ook zijn moeder, uitverkoren in de Heere. Dus dat het begin om antwoorden geeft de vraag: hoe kom ik eraan? Hoe is Rufus eraan gekomen? Alexander wordt hier niet genoemd. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament kom u mannen tegen die Alexander heten, waarvan er ook wij waren die vijanden waren van het kruis van Christus, die de gemeente van binnenuit hebben geprobeerd te verwoesten, die een vreemde leer hebben gebracht in die gemeente. Daar kan een reden zijn waarom Alexander hier niet wordt genoemd. Simon, de vader van het gezin, wordt hier ook niet genoemd. Was die dan overleden? Dan was de moeder van Rufus een weduwe. Maar wat om gaat is, dat evangelie wat hier in die tekst ligt opgesloten. Dat Paulus er diep van overtuigd is, dat die Rufus en zijn moeder een uitverkoren vat of vaten zijn geweest, die God bemint en die dat mag kennen in zijn leven, die mag ook verstaan waar het begin van God ligt. Dat ligt in God, maar nu in mijn persoonlijk leven, in het leven van Rufus. Het blijkt dat deze Simon uit van Cyrene voor de paasdagen de reis gemaakt heeft naar Jeruzalem, om daar de paasdagen en het Pinksterfeest mee te maken. Want vaak zijn ze dan een paar maanden in Jeruzalem vanwege de zwaarte van de tochten, de lange duur van de tochten. Dat moet u niet onderschatten, dat was echt vermoeiend voor die pelgrims, om zo'n 1000 of veel meer als 1000 kilometer de woestijn heen te moeten reizen, op ezels, kamelen en vult u maar in. En dat ze daar behoorden, dit gezin van Simon, onder die 3000... die op de Pinksterdag krachtdaden door God werden bekeerd onder de prediking van Petrus. We hebben daar het antwoord. Ze zijn een uitverkoren vat en daardoor met Pinksteren onder de prediking krachtdaden door God bekeerd. U zegt, er is wel een antwoord kort door de bocht. Ik ben het met u eens, maar het heeft een doel. En dat is om u te leren en te onderwijzen hoe u zalig kunt worden en hoe je de kruisdrager in je leven leert kennen. En Simon van Cyrene wordt door de Heilige Geest ons hier ten voorbeeld gesteld. Betekent een positief, een vrome Joodse man met zijn gezin op reis in Jeruzalem voor de Israëlische feesten om die mee te maken en te beleven. Die reis had hij er immers gaarne voor over. En een vrome Jood die ging die paasdagen doorbrengen in Jeruzalem met een gebed. Dat was hem geleerd, ook door de Joodse rabbijnen en de priesters die er waren, om te bidden: Heere, ik ga nu naar Jeruzalem voor een Pascha te vieren. En met de Pascha staat centraal het Lam Gods. En u geeft in het onderwijs van het lam dat geslacht wordt enzovoort voor een maaltijd, wat heen wijst naar het paaslam, welke is Christus. Zie het Lam Gods. Heere, gij weet hoe mijn hart daarnaar uitgaat om dit Lam Gods te kennen. Heere, u weet dat ik vanmorgen hier zo ben naartoe gegaan. Met diezelfde gedachten die zo kan leven in je ziel. Hoe kom ik eraan? Wordt het eens een kerkdienst dat God aan mijn ziel komt te spreken? We lezen immers van deze Simon, die komt van de akker. Er kwamen duizenden mensen als geestelijke toeristen naar Jeruzalem. En die konden niet overal een verblijf vinden bij mensen in de woningen. Maar men had ook bij Jeruzalem een akker, een veld. En is geschikt gemaakt door de overheid voor tenten. Zodat de tenten daar de vreemdelingen konden herbergen de tijd dat ze waren in Jeruzalem. Zo kan ook wezen dat deze Simon van die akker, de vreemdelingen, de akker vanuit zijn tent, dat hij gaat naar Jeruzalem. En die bede van hem is: Heer, het is morgen, overmorgen, het is paasfeest. Ontferm u zich over mijn ziel, om uit de scharend gezag van de begeestigde betekenis van het paasfeest. Dan loopt die man ook te bidden en te zuchten, te mediteren. Dat verstaat u dan? Heer, gij weet hoe mijn hart brandend is van verlangen om u te kennen, u te ontmoeten. Heer, ik ga nu naar de tempel toe. Daar ligt hij, in Jeruzalem, om onderwezen te worden in die geestelijke betekenis van het paaslam. Nou, staat zoiets, dan geldt het ook voor uw ziel. Dan ga je eenzaam en alleen naar Gods huis. Eenzaam ga je naar je weg. Met de bede: Heer, en maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ontferm u mijne. Positief zien we dus deze vrome Joodse man, dat hij naar die tempel toe gaat en dat hij zichzelf ook moet verfoeien en zeggen: nou, zegt, o God, ik ben verloren in mijzelf. Maar nu is het toch een offer voor de zonde. Dat laat u toch ieder jaar zien met het paascha in het paaslam. Och, mocht ik er ook deel aan hebben, mocht het ook mij geschonken worden, mocht het lam Gods ook verklaard en toegepast worden aan mijn ziel. Die bede. En dan ineens: ja, Simon, hoe kom je daar nou aan, hè? En dan ineens gaat het gebeuren. Ruwe soldatenhanden grijpen een beet. Hij ziet wel een stoet richting Golgotha gaan. Maar die Romeinse soldaten, die sleuren hem mee. Ze grijpen hem vast. En dan, wat gebeurt er dan met hem? Ja, dan kom je zo in de kerk, hè. Och, Heere, dat ik vanmorgen zo'n Romeins soldaat mag zijn, die jou vastgrijpt. En dat God het doet. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan zing je niet meer. Je klaagt niet meer. In dat moment is er een schrik. De schrik Gods in je ziel. Ineens is hij alles zijn overpeinzingen kwijt. Van de afgelopen tijd in zijn leven. Zijn gebeden. Zijn bevinding. Zijn gestalte. De schrik grijpt hem in zijn ziel. En hij wordt meegevoerd. Niks te vertellen. Onder een ruw houten kruis. Die op zijn schouders wordt gelegd. Want er staat er toch. Hij werd gegrepen. En hij werd gedwongen. Waarom? Het gaat verkeerd. Waar gaat dan verkeerd? Hij wil het paaslam zien. Daar heeft hij de lange reis voor gemaakt. Daar gaat hem om. Heeft hij om gebeden? Ja, Simon, je zult hem zien. Maar niet in een weg zoals u het nou goed denkt. Je zult hem hier, wij gaan in Jeruzalem naar de tempel toe. Dan zullen we hem niet meer ontmoeten. Dat paaslam, dat heeft geen betekenis meer. Dat paascha is geslacht. Namelijk Christus Jezus. En dan denkt ook Simon, zo stelde het voor, wat gebeurt er eigenlijk? Maar dan staat er het woordje, hij werd gedwongen, hè? Dus dat betekent, hij wil niet onder dat kruis. En toch, het gebeurt. God verwekt zichzelf in een volk. Dat het kruis van Christus zal dragen. En dat tot hun behoud en zaligheid. En weet u hoe dat dan gaat? Als die soldaten je van binnen vastgrijpen, dan word je buiten gezet. Buiten gezet? Jazeker. Dat geldt ook voor Simon. Waarom? Simon, langs de weg van de vrome werkzaamheden kunnen we wel in Jeruzalem terechtkomen. Kun je vanmorgen ook wel in Bethel terecht zijn gekomen. Maar Jeruzalem drijft de Christus uit. Er is niet meer. Die drijft Christus uit, weg met hem. Kruist hem. Het oordeel Gods. En ze dwongen hem. Ja, waarom? Eén ding verstaan we wel, en dat is, je moet natuurlijk een vrome Jood zijn. Ja, dan moet je aan ontdekt worden hoor, want die zit erin van binnen, hè? Die werkheilige. Die vrome Jood, hè? Die wil wat zijn, die wil wat hebben. Behalve wat we hier lezen. Want Simon voelt onder een kruis. Dat mag geen Jood, hè? Een Jood kwam nooit onder een kruis terecht. Ook niet onder het Romeinse recht. Waarom niet? Omdat zo'n kruis, dat maakt je onrein. Dat kruis is voor een zondaar die vervloekt is. En dat begrijpt hij wel goed. Daar wil hij niet onder. Daarom willen we ook niet bekeerd worden zoals God een mens bekeert. We willen allemaal zo liefelijk bekeerd worden. Met een vestje, met een tekstje, met een bemoedgeving. Schijnt me over uit. De mens wil wat. Hij wil wat zijn. Hij wil wat hebben. En dan kom je vanmorgen in de kerk en dan gaat God je leren hoe God een mens bekeert. Nou, zo gaat het. Hoe onderscheiden ook de gangen en wegen zijn die God met zijn volk houdt. Dat snappen we wel. Dat is helemaal verschillend. Maar in wezen is die zijn gang het volk niet vreemd. Want hij wil geen slaaf zijn. Christus zal als een slaaf onder het ruwhout en kruis vervloekt worden. En dan moet Simon inleven waartoe Christus, dat zal hij moeten gaan leren, dat kruis moest dragen in zijn plaats. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus hij begrijpt heel goed, dat kruis te maken dus onrein en vervloekt. En straks, ja echt, als Pasen is of Pasen geweest is, dan wijzen ze hem zo aan, daar op de akker, de vreemdelingen of in Jeruzalem, als hij daar nog zo durven komen. Dan wijzen ze hem aan, ze zeggen, kijk, gaat die man heen. Hij zat gistermorgen naar de kerk in Vriezenveen. Kijk, daar gaat hij heen. Die man, die heeft achter een ter dood veroordeelde gelopen. En het kruis achter hem, die vervloekt was, gedragen. Die meedeed, om eens in te leven, het kruis, wat Christus, de onschuldige, moest lijden en dragen en daaraan sterven. O Simon, een geweldige les. Dan zeggen ze, kijk, daar gaat hij heen, hè. Hij dacht dat hij een vrome Jood was. En nu, hoofdje naar beneden. Niet om van mensen gezien te worden. Want de wet van God sluit hem buiten. Daar werd vanmorgen ook de 10 geboden des Heeren voorgelezen. De wet greep hem vast. En die sluit hem er helemaal gans en al buiten. Dus hij is voor niks naar Jeruzalem gekomen. Dat is een strijd. Voor niks naar de kerk gegaan. Voor niks geofferd. Voor niks godsdienstig geweest. Dan moet ik dadelijk naar huis. Als een vervloekte. Als een die door de wet wordt veroordeeld. Dus overmorgen is het paasfeest. Je moet niet denken dat Simon in de tempel kan komen om het Pascha te vieren. De wet sluit hem buiten. Verstaat u dat? Probeer het eenvoudig deze les uit te leggen. Maar bevindelijk moet ik dat erkennen en dan doen een kind te was. Dan kan ook een jongen en een meisje het verstaan. Dat Simon van Cyrene onder een kruis moest van de Heer Jezus Christus, niet om het lijden van de Heer Jezus in die zin te verzachten of overdoen of na te doen. Nee. Hij kreeg een les. Simon, nou word je een vloek in de ogen van God en ook in je eigen ogen. En dat wil ik niet. Wat is dan over een preek? Ja, dat is juist de prediking die uitgaat om u te helpen, om u te leren. Want het is inderdaad een weg tegen vlees en bloed in. Daarom is het nog geen wonder dat we hier lezen dat Simon die moest gedwongen worden onder zijn kruis. Want mijn hart kent geen vrijwilligheid. En van jou ook niet. Daar vechten we tegen. Wees maar eerlijk. Uitkennen maar. Dat je ook een beetje dacht bij jezelf, nou ja, ik ben toch ook wel wat eraf, nou ja, ik ben wel niks. Dan moet ik natuurlijk wel beleiden, ik ben zo een beetje zwaar op de hand. Ik ben wel voor die refoleer die dat nog leert. Dat een mens niet deugt. Dat hij daar tegen vecht en strijdt, maar toch, ja weet je, ze hebben mij geleerd. Ik ben een kleintje in de genade, ik ben een bekommerde ziel. Ik ben een uitziende ziel. Ja, daarvoor ben ik naar de kerk gekomen. Dat vervuld mag worden. En u snijdt God alles af. En al hetgene wat u en ik meent dat je bent. Je bent niets buiten Christus. Een doemeling in Adam. En als je daar... Wat is er dan voor genade te noden? Nou, Simon, weet je wat u leren moet? U moet leren buigen onder het kruis wat u vervloekt maakt. Dat moet u onderbuigen. Simon, uw vrome nek moet worden gebroken. Simon, u moet niet beleiden dat de mens de kennis van ellende moet inleven. Maar God brengt u ook in de diepte van de ellende, in de diepte Gods, om in te leven dat we God kwijt zijn. En dat we voor de Heer niet bestaan kunnen. Dat we de duivel zijn toegevallen. Die mensenmoorden van de beginnen. Vrienden, als er geen onwederstandelijke, misschien een ouderwets woord, van de genade Gods is die mij zou dwingen. Niemand zal dit kruis dragen. U ook niet en ik ook niet. Ook vanmorgen onder de preek. Niet één. Maar dan maak je verdoemelijk, vervloekt. Dat willen we niet. En toch, het werk van de Heilige Geest leert dat vriendend hart. Kruis dragen is niet gemakkelijk. Velen van ons kunnen uit de praktijk wel vertellen hoe moeilijk het is om een kruis te dragen. Je kunt er soms ook tegen verzet komen. Vuistenballen. Wees daar nog maar bang voor, hè? Wees daar nog maar bang voor. Kruis dragen is niet gemakkelijk, dat is waar. Maar hier gaat het geestelijk. Geestelijk. Dat betekent zondaar zijn voor God. Onder zijn oordeel het recht Gods toevallen. Het eens zijn met de vloek. En het afsnijdend recht, dat leren billijken. U zegt, u gebruikt toch wel wat ouderwetse termen. Ik probeer die ouderwetse termen toch uit te leggen. Wat de inhoud ervan weergeeft. Want zolang als Christus het kruis draagt. En u zou geleerd worden, het wordt u zonders niet geleerd. Maar zolang als hij het kruis draagt. En u moet geloven dat hij in jouw plaats dat heeft gedragen, dan gaat het dan wel. Dat is waar, hè? Maar als dat kruis mijn kruis wordt, dan staat er in de Bijbel, dan wordt het kruis van Christus een ergernis. Dan word je dan een dwaas. En nu is de vraag naar mij toe, ook nu aan jou toe, kent u dit? Want we stellen weer de vraag. Dat moet. Gods kerk moet gedwongen worden. Maar dan moet ik dus met Simon schuldenaar voor God worden. En als het gebeurd is, met Pinksterdag, toen Petrus predikte, werden ze verslagen in het hart. En niet vanwege zijn eigen zonde, zijn eigen gangen die hij had, die hij gemaakt heeft in zijn leven. Dan kun je je voorstellen dat Simon dat ook heeft ondervonden. Dat hij een hardnekkig figuur was. Maar dat God hem gegeven, verslagenheid, verbrokenheid. Juist onder de prediking van Petrus. Toen hij de toepassing... De woorden uitspraak, gij hebt Christus gekruisigd. Dat heb jij gedaan, jouw zonde. En dat moet een schuld geworden, vrienden. Dat moet schuld worden. Dan dan wij verbroken en verslagen van geest. Dan wij inderdaad een schuldenaar die vanwege zijn zonde van geestverwerping en vaandschap tegen Gods vrije genade krijgt in te leven. Dus de vraag is, als u, neem aan dat u allemaal zegt, bijeens ben ik zeg, bent u een zondaar? Iedereen zegt, ja hoor, alle mensen hier in de kerk zullen het zeggen, ja hoor, ik ben een zondaar. Als we er eens iets doortrekken en we zeggen, gemeente, u bent niet alleen zondaar, maar u bent zonde van uw hoofd en voedsel toe. Ben het daar maar eens? Ja, dat is zo. In mij is geen goed. Inderdaad, van mijn hoofd en mijn voedsel toe, het is allemaal verkeerd. Ik ben helemaal slecht, verdorven. Dat beaamt u. En verder kom je niet, hè? Nee. Maar wat ontbreekt er dan nog aan? Je moet in de schuld gebracht worden. In de schuld. Onder het heiligend recht van God. Het is niet zo moeilijk. Hij maar kennen maar. En als dat dan gebeuren mag in je leven. Dan zie je ook van Simon wat gevolg daarvan is. Want Simon behoorde dat geest. Hè? Die wilde naar Jeruzalem. En waar komt hij nou terecht? Op de weg naar Golgotha. Dat is onze derde gedachte. Laten we samen eerst een psalm gaan zingen. Wel psalm 39. En daar van vers 8. Hoor mijn gebed. Mijn bankroep, o Heere. Psalm 39 vers 8. Van Christus werd op zijn schouders gelegd. Dat wil hij niet. Protesteren helpt ook niet. Het betekent dat hij de vloek van Christus moet gaan eigenen omdat Christus voor die vloek ze willen leiden sterven aan het kruis. Het betekent, Simon wordt meegetrokken in zijn vernedering. Ze hebben mij gehaat, ze hebben u gesmaad, ze zult u ook doen. Simon, dat zal u wachten. De Joodse religie zal u straks gaan uitstoten. Maar de duivel heeft u ook uit moeten spugen. God heeft u uit zijn satanische macht verlost. Want Simon, wellicht heb je ook een kruis te dragen in je leven. Want als dat niet gebeurt, dan blijft u met uw kruis dezelfde mens. Alle klappen tegenspoed veranderen de mens niet. Zijn smaadheid dragende. En anders kunnen we hier klagen en pijn lijden. En ondertussen vrolijk verder gaan. Buiten Christus. Simon draagt dus het kruis van Christus. En dat we dat kruis mogen dragen staan een eeuwig voorrecht. Maar er komen veel mensen. Verschillende van u ken ik en weet ik dat in uw gezinnen ook kruisdragers zijn. En u zelf ook. Maar weinigen zijn er, koop van tegenwoordig velen, die dit kruis mogen kennen. Verwarren dus niet waar we straks de nadruk op gelegd hebben in het kort. Want wie in zijn nedering wordt ingeleid, die gaan we het ook zien wat ik straks heb opgemerkt, die gaat in het kruis de borg zien. In je eigen kruis zie je dat nooit. En dan kun je tegen een opstand komen. Je kunt je er ook heel leidelijk in schikken. Maar Jezus oordeel we straks. En daarom val ik in herhaling met die opmerking. Jezus komt er niet uit de voorschijn. Simon, u wordt nu als een onreine uitgeworpen. Geen paasfeest. Melaats. De dienstknecht is niet meerder dan zijn meester. Om het oog te schenken waar het om gaat. Dat ware paaslam. Mag je opmerken. De Heer Jezus die zag ook door Simon gedwongen moest worden. Betekende dat voor deze kruiskoning. Dan meer smart. En ieder was het verbergde aangezicht voor hem. Wat een gang voor Simon naar die kruisheuvel toe. Onder een vervloekte kruis. Dat is anders dan dat u geleerd zou worden. Dat je met je eigen pakje, je eigen kruisje, zeggen ze tegenwoordig al heel lang hoor. Van ook ga maar kruipen naar het kruis toe. Wat staat er in de Bijbel? Wat staat er? Wat er aankomt is dat er geleerd wordt dat alleen in en door het volbracht werd van Christus. Aan het kruis. En het kruis is er niet meer. Wel de beeldspraak ervan. Christus als borg heeft dan het kruis die gang moeten gaan van lijden en van sterven. Juist. Omdat hij ook zag hè, dat Simon daar de vloek moest dragen. Maar niet in die zin waar Christus, oh nee, 100% Christus, de schuld van een ander. En nu zag de Heer Jezus hoe onwillig dat volk is om die schuld te eigenen en die vloek te erkennen, waar we net op gewezen hebben. Oh, als die borg is dan een volkomen borg. Een gewillige borg. Alles nemen ze gans begeerlijk. En laten we niet vergeten. Dat we hier ook lezen naar die tekst. Wat er gebeurt met de Heer Jezus daar op Golgotha. Simon heeft het kruis niet altijd hoeven te dragen. Dat heeft hij in de waarachtige goddelijke bekering mogen afleggen. O, wat een goddelijk wonder ook voor hem daar op Golgotha. Hij wordt niet gekruisigd, lijfelijk, Christus. Geestelijk zal hij ondervinden wat Paulus vertuigt. Ik ben met Christus gekruisigd. Maar dat betekent niet dat ik ook op dat kruis moet lijden en sterven. Hij in mijn plaats. Dat is iets anders, hè? Heel anders. Christus neemt het kruis over. En strekt zich gewillig uit op een ruwe balk. Hij geeft zijn handen en voeten vrijwillig de kruisiging over. En zie dit, Simon, wat je gedaan hebt, geestelijk. Jij was die soldaat, hè? Jij had die hamer. En die grote spijkers, die heb jij gedreven met de hamer van je goddeloosheid. In de handen en de voeten van Christus. Ja, zegt u, dat ken ik niet. O, dan ben je die Romeins soldaat. Die met een speer heeft doorstoken. Kwam bloed en water uit. Maar dat in te leven. Wat dan nou betekent. Hij in mijn plaats. Want Christus moest hier. Als de kruisdrager. In het gericht. Met zijn heilige God en Vader. Christus eigent hier de vloek. Moest Simon helemaal uit Cyrene gehaald worden om hier buiten Jeruzalem zijn kruis te dragen? Het ging in ieder geval helemaal anders dat hij had voorgesteld. Hij ging naar de kerk vanmorgen en hij dacht dat hij als een vriend van God met hem verzoend mocht worden. En dan ga hij naar huis toe en dan blijft er niks meer over. Dan ben je een goddeloze. Moet ik nou zo naar huis als een goddeloze, als een vervloekte? God geven het in te leven wat dat betekent. Dan ga je anders naar huis dan dat je in de kerk gekomen bent. Van Gods verkiezende, opzoekende zondaarsliefde. Rekent heel anders dan wij rekenen. Wij moeten steeds maar weer gekruisigd worden, overrekenen, nul worden. Simon, die moest onder het kruis buigen. Dat was een diepe les. Zo krijgt ook Gods volk het in te leven wat ze geworden zijn. Want het hart van Simon is het hart van Adam toen hij gevallen was. Van God af en de duivel was toegevallen. Maar de ziel, evenals van Adam, ook van Simon. En heeft Petrus en Paulus niet te vergeten ook gekend. Hè? Die moesten buigen onder het goddelijke recht. Kijk, dan word je een goddeloze. Daar in het dodelijke tijdsgewricht. En je daar voor de troon wegzinkt onder de vloek. Daar wordt de ziel gerechtvaardigd. Als de goddeloze om niet. Door het dierbaar bloed van Christus. Van het kruis. Weet je wat er nou gebeurt op Golgotha? Simon. Er vindt een ruiling plaats. Uw zonde, uw schuld. Het oordeel der verdoemenis. Het wordt op de schouders van Christus gelegd. De zonde, de ongerechtigheid. Hij de plaatsvervanger. Omdat Simon door recht wordt vrijgesproken. En het hoort door de mond van God en Vader in Christus. Simon, uw zonden zijn u vergeven. Enkel één in het dierbaar bloed van het lam. Wat Christus aan het kruis op Golgotha moest laten vloeien. Daar is het verdoemend recht in het bloed een verzoenend recht geworden. Een evangelie, hè? Het kennen mag in je ziel. Daar zeg je, ja, daar zal er ook een eeuwigheid voor nodig zijn om dat te mogen kennen. De andere vraag daarbij is natuurlijk of ik dat inderdaad, die plaatsvervanger in mijn plaats, de Heer Jezus Christus, Hij moest niet gedwongen worden onder dat kruis. Hij was gewillig. Christus gewillig om voor mijn zonde, goddeloosheid, bandeloosheid, zedeloosheid, voor mijn vijand van God te lijden, sterven en verzoening tot stand te brengen. Niet te bevatten, dat wonder Gods in Christus. Als je dan op deze wijze van God geschonken hebt, gekregen. En weet je wat? Dan blijft er alleen maar verwondering. Dan blijft er alleen maar aanbidding over, vrienden. Ja. Want buiten dit Lam Gods geen redding. En deze zaken, ze zal waar zijn. Die moeten worden geleerd. Die moeten worden gekend. In het leven, zoals de Heer dat ook schijnt aan zijn volk en kinderen. Dat moet geleerd worden en dat is persoonlijk. Jongens en meisjes, ik kan jou dat niet leren en jij kunt mij niet leren. God alleen kan je leren. Je papa en mama kunnen jou dat ook niet leren. Maar wel groot, hè? Als je nou een papa en mama zou mogen hebben. En je komt straks thuis, dat papa en mama tegen jou aan vertellen. Ach, wat die dominee zegt, die gewilligheid van Christus heeft God mij ook geschonken. Ik mag nou gewillig zijn. In de gangen weg die God met mij gaat. Niet alleen in natuurlijke kruis dragen, maar gewillig ook dat ik verloren moet gaan. Nedige taal te hellen. Om mijn ziel daaruit te verlossen. En dat papa, mama daarvan getuigen mogen. Hoor nou eens kinderen. Wat God mij deed ondervinden. En als papa dat nou niet kan. En als jij nou een jongen of een meisje bent die het nou, die dierbaar borg Christus wel mag kennen het hart. Dan moet je maar getuigen hoor wie hij is. En dat kun je dan ook. Maar dan ben je geen kind van God. En als je dan nou kunnen mag, dat hij nou leeft. Christus leeft in mij. Ja, dan hou je toch alles over. Ook als kind toch. Dan mag je in de vrezen des Heeren toch wandelen. En weet je dan niet. Of vandaag of morgen de wereld vergaat. Zo moet de Heer maar schenken. Ook aan onze kinderen, onze jeugd. Dat nieuwe leven waaruit God geboren wordt. En in dat nieuwe leven daarvan en hoe ik eraan kom, moet je onderwezen worden. Dan moet ook de kinderen geleerd worden. Op school, thuis, in de kerk, catechisaties. Enkel langs die weg kan een zondaar gered worden. En is dat nog een heerlijke boodschap? Ja, dat is de boodschap waar het om gaat, ook vanmorgen. Tussen God en mijn ziel. Hem mag kennen, de kracht zijn opstanding. Zo leert de Heilige Schrift ons. Dat deze kruisdragers, Simon, evenals Rufus, zijn moeder en alle uitverkorenen, een kruis overnemen de borg, van God geschonken en toegepast gekregen hebben aan de ziel. Want op Golgotha, dat is waar, daar wordt Sion door recht verlost. Zo gaat het, door de diepte naar de hoogte, van Gods vrije, soevereine genade alleen, om nu te mogen delen, tot zalig maar het geloof in hem. Blijft er iets anders over, Simon? Om God groot te maken. Om die borg te prijzen. En die borg uit te stellen. Hoor het eens. Wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat zij zo. Amen. Zingen we Psalm 31 en daarvan vers 17. Gelooft. Zij God die zijn genade, Psalm 31 en daarvan vers 17. gaat u heen in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen.